Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of wat ook maar.
Zou die gewoon ontvoerd zijn?
Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno.
Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
Open Eind, een podcast van het AD.
Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl/podcast.
Dan de strafeis. Een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden geheel voorwaardelijk. Een werkstraf van 240 uur. Een geldboete van 10.000 euro. En ontzetting uit het recht om een bestuurlijk ambt te bekleden voor de duur van 4 jaar.
Richard de Mos kan zijn wethouderschap de komende 4 jaar wel vergeten als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Hoewel justitie en hoger beroep iets minder hoog inzet, blijft de kern van de zaak gewoon overeind. En dus staan de aanklagers van het Openbaar Ministerie opnieuw lijnrecht tegenover Richard de Mos en de 6 medeverdachten.
Als ik dat nu moet gaan uitleggen wat het verschil tussen dansen is en tussen gokken, dan wordt het een lange zit.
Wellicht heeft u ook de podcast O.O. de Mos gehoord.
We hebben er zoveel voor moeten betalen. Ik kan niet door de telefoon praten. En dat is natuurlijk ook een beetje verdacht.
Dat is geen prestigestrijd, dat is gewoon hun werk.
Ja, het is wel knap dat u mijn geheugensteuntje kunt interpreteren. Terwijl ik hem toch naar mezelf gestuurd heb als geheugensteuntje.
Je luistert naar O.O. de Mos. Ik ben Niels Klaassen en doe deze aflevering verslag van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. De Mos versus Plooi. Wij tegen het OM is de teneur bij de partij van de Mos. In aanloop naar het hoger beroep organiseert de partij een rally in de Uithof van de bevriende ondernemer Eugène Delacroix. En niet lang na dat avondje pep talk trekt er een groen-gele protestmars van het stadhuis naar het gerechtshof in Den Haag om de Mos te ondersteunen.
In Den Haag is een protestmars bezig.
Een protestmars in groen en geel. En dat is dan niet voor ADO Den Haag, maar voor politicus Richard de Mos.
Er is ook nog een muzikale aanklacht tegen het OM op de beat van rapper Eminem.
Beste Jelle, ik wilde jou al bellen, maar ik had het druk. Ik zat bij VI in de studio, bij die snor, op de kruk. Ik ben super blij dat jij een van onze leden bent. En alle punten uit ons programma zomaar uit je kopje kent. Het koppertje zegt, dat is ontzettend kloten. Dat we steeds weer, keer op keer, stelselmatig worden uitgesloten. Maar gelukkig heeft rechter Jansen bij zijn volle verstand besloten. En is het OM met haar tunnelvisie subiet weer teruggefloten.
En in alles stralen de Mos en de zijnen uit, wij gaan deze zaak winnen. Het clubgevoel wordt optimaal aangewakkerd. De boosdoener, het OM. Of, meer persoonlijk, Koos Plooi, de topaanklager die op de zaak is gezet. Het gerechtshof van Den Haag trekt 6 dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van de zaak in hoger beroep. Ze gaan niet alles uit die eerste ronde helemaal overdoen, zegt de voorzitter van het hof, Jan Maarten Reinking. Hij lijkt trouwens in weinig op voorzitter Jacco Jansen van de rechtbank in Rotterdam. Voor Circus de Mos laat Reinking weinig ruimte, merken we al snel. Je hoort hier de voorzitter aan het woord op de eerste dag van het hoger beroep.
Vandaag gaan we de inhoudelijke behandeling doen in uw zaken. Het Hof zal vandaag de feiten met u gaan doornemen. Het Hof zal daarbij aandacht gaan besteden aan de punten van het Openbaar Ministerie. Want een aantal onderdelen van het oordeel van de rechtbank kunnen zij zich niet verenigen. Daar gaan we aandacht aan besteden, omdat wij daar als Hof natuurlijk uiteindelijk op moeten gaan beslissen.
De Mos en de andere verdachten worden bevraagd over de partijdonaties. Hoe kan het ook anders? Hoe zit het bijvoorbeeld, wil het Hof weten, met die storting van ruim 30.000 euro van een van de vastgoedondernemers die na de verkiezingscampagne kwam in 2019? Tijdens de behandeling van de feiten worden de verdachten zowel door de rechters als door het OM bevraagd. Je hoort straks de voorzitter van het Hof. Daarna vraagt een van zijn vrouwelijke collega's, Van Veen, door over de donaties. En namens de OM hoor je dan weer Koos Plooi.
Wat daarin speelt, u kreeg dus dat bedrag in maart 2019. En in het dossier staat dan een verhaal, althans wordt dan ook van alles over meneer Buijs verteld. En onder andere dat in april 2019 u aan meneer Buijs vertrouwelijke informatie zou hebben gegeven over plein 1813.
Nou, ik wist dat Buijs daar wilde herontwikkelen, dat dat niet mocht. Ik zei, kijk, dit zijn de plannen. Kijk wat je ermee kan. En als er dan wat is, in alle transparantie, met ambtenaren erbij, dan kunnen we kijken of we het opnemen.
Ik had nog wel even twee vragen aan u. Dat gaat met name aan u, meneer De Mos. Ik belde net, dan moet ik het er even bij pakken, over die 20.000 euro die Buijs had bijgedragen. Hè? En dat geldt eigenlijk ook voor die 32.000 in maart 2019. Naar welke rekeningen ging die dan?
Ja, dat weet ik. De 20.000 euro is destijds naar de vereniging gegaan. En die 32.000 euro is toen naar de stichting gegaan, die toen inmiddels was opgericht.
En bij de vereniging kon u wel bij?
Nee, ik heb nooit bij bedragen gekund.
Het was na de verkiezingen, hè? Dus het is, ja, dat is een beetje in een niemandsland-tijd, zeg maar. Dus, op een budget van 100.000 euro, wat u net zegt, is 30.000 euro natuurlijk wel veel.
Zeker, zeker. Maar als voor lokale partijen is dat heel snel veel. Kijk, landelijk krijgt 1...
Waarom denk ik van, wat dacht u?
Nou, mooi. Daar ben ik...
Ja.
Ja, maar daar ben ik heel pragmatisch in. Kijk, als er een vraag bij me komt van, hey Richard, ik geef jou 30.000 euro en dit moet je ervoor terug doen, dan wordt deze jongen wakker.
Ja, maar dat, niet, dat snap ik. Maar het kan subtieler zijn dan dat, hè? Dat is denk ik...
Nee, ik was heel blij. Ik weet wel dat ik Edwin een appje gestuurd heb. Wat ons nou gebeurt. Ik heb gehoord van de stichting dat. Nou, en toen was dat enorme bedrag. En vervolgens ging ik weer door met mijn werk. Want ik had hartstikke druk als wethouder.
Ik wil nog iets aan u voorhouden met een vraag. Op 18 januari van 2018 krijgt u een sms, een lange sms van meneer Jansen. Sorry, het is een sms van meneer Jansen aan Buijs. Hè? Dus het zou kunnen zijn dat u zegt, dat zegt mij niks, maar meneer Jansen sms't aan Buijs. En dan schrijft hij, Dennis, ik had gisteren een heel goed gesprek met Richard over dat splitsen. Uiteindelijk goed verhaal toch. Want met Richard maak je sowieso nog kans dat je daar kan gaan met splitsen. De rest van de grote nu bestuurende partijen hebben er allemaal een definitieve streep doorheen staan. Dus betekent na de verkiezingen gewoon op voorhand een afwijzing bij vergunningsaanvraag. En dan schrijft Jansen aan Buijs, dus eerst Richard aan de macht helpen en dan, tussen aanhalingstekens, onder druk zetten dat hij dit punt niet inlevert bij de coalitieonderhandelingen. Dan kan je met een gerust hart in elk geval nog 4 jaar doorgaan met splitsen. Ik ben geneigd hierin te lezen, ik weet niet of u het anders ziet, dat hier meneer Jansen en meneer Buijs het heeft over hun eigen belangen om te kunnen blijven splitsen.
Ja,
dat
zal...
ze u daarvoor willen gebruiken.
Ja, nou, dat zal mij verder euvel duiden. Kijk, ik heb helemaal geen kennis gehad achteraf van wat er allemaal onderling geappt en ge-sms is. Het zal allemaal wel. Maar dan even over hoe het allemaal is geëindigd. Uiteindelijk heeft u in de stukken kunnen lezen dat de heer Buijs helemaal niet aan splitsen doet, of nauwelijks. Dat Edwin Jansen helemaal niet aan splitsen doet, of nauwelijks. Dus waarom de jongens zo druk maken om splitsen, weet ik ook niet. En dat de VVD hier dit gewoon gewonnen heeft in de coalitieonderhandelingen. Ik heb het weggegeven. Omdat ik het zo belangrijk vond, heb ik het weggegeven. Ik wilde andere dingen binnenhalen voor de stad. Ik ben op een andere portefeuille gaan zitten, niet op ruimteordening. Ik stak mijn vinger op bij economie, horeca, sport en evenementen. Daar ben ik het mannetje. Maar niet dit wat u allemaal voordraagt. En uiteindelijk wordt er in de gemeenteraad, het hoogste orgaan, wordt er gestemd. En hebben wij gewoon de coalitie gesteund. Onze handen gingen gewoon omhoog voor een splitsverbod.
Nou, is het voor de vraag van de telastenlegging, is het niet van belang of u ook daadwerkelijk hebt gedaan wat ze wilden? De vraag is of zij met hun giften iets wilden. Punt. Maar daar komen we later op.
Daar gaan we dus nog meer over horen. De stortingen en giften in natura van de ondernemers bestempelt het OM als steekpenningen, smeergeld. De ondernemers hadden daar een bedoeling mee, redeneert justitie. En de politici konden dat weten, of hadden in ieder geval moeten vermoeden, dat de bevriende ondernemers iets terug zouden verlangen voor hun steun. Aanklager Koos Plooi citeert een e-mail van een van de verdachte vastgoedondernemers, oud-Idol jurylid Edwin Jansen.
E-mail van meneer Jansen aan u op 12 februari, dus dat is voordat dat bedrag gaat binnenkomen. En dan vraagt meneer Jansen aan u, Richard, gaat dat goed met die 2500 euro? Want Dennis is overenthousiast, wat helemaal top is, maar mag nooit uitkomen dat dit allemaal via hem komt. Want dan is hij de sjaak, maar dan ben vooral jij de sjaak.
Ja.
U heeft er daar straks iets over gezegd, maar ik denk als ik dit lees dat er toch iets meer aan de hand is. Want waarom zou iemand de sjaak zijn als bekend wordt dat hij die donateur is? Je kan zeggen, ik vind het vervelend, want ik hoef niet zo nodig met mijn kop op de buis of in de krant. Maar de Sjaak zijn, dat is heel vervelend.
Ja. Ik ken Jans een beetje als nou, laat ik het maar zo zeggen, als een beetje een drama queen. En die dan af en toe dingen roept en denkt, ja, het zal allemaal wel. Maar als hij wil als ondernemer niet bekend worden dat zij, die met meerdere wethouders moeten schakelen in de vastgoedwereld, dat is de enige reden die ik kan verzinnen. Want mij maakt het niet uit. Want er zijn geen regels, nog steeds niet, over lokale partijen en over de hoogte die we bekend moeten maken. Dus wat de heer Jansen hiermee bedoelde, ja, vraag het hem donderdag vooral zelf.
Hij schrijft dus ook, maar dan ben jij vooral de Sjaak.
Dat klopt ook wel. Ik ben al 5 jaar de Sjaak hier met dit gezeur. Dus dat we de Sjaak zijn, dat is een ding wat zeker is. En dan moet ik me een beetje beheersen, want dat ik hier vandaag weer zit. Ja, terwijl uw baas zegt dat ik niet had weggehoeven als wethouder. Ik vind het nogal wat.
Misschien zegt u nou wel iets waar een kern van waarheid in zit. Van, ik probeer te lezen, alleen maar te lezen wat er staat, ja, en uw uitleg daarbij. Maar als, ja, er staat, dan ben jij vooral de Sjaak. Hij, ja, vraagt iets verderop 100% zekerheid op anonimiteit, ja, zie ik in dat bericht.
Ja, nou is lekker gelukt.
Waarom zou een ondernemer die u sponsort zo anoniem willen blijven?
Nou, ik kan alleen maar invullen wat een ondernemer op dat moment gedacht heeft. Dit gaat over voor een lokale partij voor een hoop geld. En het zal zomaar kunnen dat meneer Buijs, die misschien ook wel afhankelijk was van een VVD-wethouder, het nou niet heel erg leuk zou vinden als hij met naam en toenaam in de krant staat. Mm. Dat hij een donatie heeft gedaan bij de partij die hij sympathiek vindt.
Je zou er ook in kunnen lezen dat, ja, hij die anonimiteit wil, omdat hij plannen heeft om u te gaan bewerken, ja, voor zijn eigen doelen.
Ja, nou, dan moet u daarmee komen. Waar dan dat causale verband is, want dat is complete larikoek.
Behalve de vastgoedtak richt het OM ook nog altijd zijn vizier op de 2 horecaverdachten, de broers Akiol van het Salencentrum. Je weet, Attila en Richard zijn al jaren bevriend. Attila was lijstduwer van de partij, sponsor ook. Hij betaalde tijdens de campagne van 2018 voor een advertentiecampagne in de lokale kranten van Den Haag. Prijskaartje? Ruim 30.000 euro.
Dat moet ik dan zien dat u een carte blanche had daarin dan?
Nee.
Hij zegt maximaal 1.000, had hij tegen u gezegd?
Nee, 30.000. En het is 1.000 meer geworden. Max 30.000. Nee. Dan had ik wel heel stout geweest.
Ja, nou,
ik
gewoon,
Maar het was gewoon een aanbod van een vriend. En ik heb nu wel begrepen in deze zaak dat het heel gevaarlijk is als politicus om een vriend te hebben.
De kritiek die er kwam was dat u en Attila samen... samen deden, zeg maar. Nee, dat is de kritiek die er kwam.
Ja, die ik niet gezien heb.
In het AD. En ik heb ook gezien dat kort daarna, dus nadat die nachtvergunning was verleend, dat u daar ook wel met uw handen in het haar, zeg ik dan eventjes, ja, maar dat u daar wel aandacht voor had. Van, hey, dit is iets wat dat gaat de verkeerde kant op, hoe daarmee omgegaan wordt.
Ja, maar dan wil ik dat toch heel kort toelichten. Ja? Ik begrijp dat u me kort houdt, maar op een gegeven moment kom ik met een heel plan.
Ja.
Shisha lounges aan banden, vergunningsplichten, administratieve lasten omlaag bij ondernemers. Voor de vrije openingstijden voor de horecazaken, dat zijn er 50 tot 100 in de aanloopstraten van de 24 uur horeca. En een pilot voor grote zalencentra, groter dan 1000 vierkante meter. Dat zijn er maar een paar in Den Haag. Achter mij om zeggen ambtenaren van dit plan, ook de politie, zit ook in het dossier. Nou, mevrouw Krikke, de toenmalige burgemeester, dat moet u niet doen. Dat ging over die zalencentra. Maar dat is nooit tegen mij gezegd. Dus blijkbaar is daar politiek bekonkeld. Nou, als u die de mos nou met dat zalencentrum naar voren laten gaan, dan wordt u publicitair gepakt. Dat zegt mevrouw van de p*** ook.
Ik heb het ook een bevalling genoemd uiteindelijk, hè? Dat de hele raadsvergadering van die avond en eigenlijk dat gevecht daarvoor.
Ja, maar dat is ook verschrikkelijk natuurlijk. Want daarin heb ik een politieke. Kijk, ik maak
maar
niet veel.
Maar waar ik het even over naartoe ga, is dat u daarna eigenlijk zei van, nou, het is niet goed als dat zo naar buiten komt.
Nee, natuurlijk niet. Kijk, een politicus is voor een groot deel ook gewoon afhankelijk van de beeldvorming. Okay.
Tuurlijk.
He, en die beeldvorming, nou, daar heb ik de laatste jaren lekker aan gewerkt. Maar dat is niet wat je wil. Je wil als volksvertegenwoordiger wil je dat mensen zeggen, nou, die wethouder doet het goede beleid. En het is niet leuk als je dan in kranten moet zien, doet de mos het voor de sponsor of voor de stad.
Ik hou u nog op, maar u hebt ze waarschijnlijk ook gelezen, want u hebt ongetwijfeld, misschien begrijpt dat u ook heel veel gelezen hebt in het dossier. Maar wat er bijvoorbeeld ook gezegd wordt door Erdink, die zegt dan, we hebben er zoveel voor moeten betalen, ik kan niet door de telefoon praten. En dat is natuurlijk ook een beetje verdacht.
Ook het gerechtshof is zoekende, net als de rechtbank eerder al. Die telefoontjes, de e-mails, de appjes. Wie een corruptiebril opzet, ziet al snel een groot, duister complot van een groepje ondernemers dat een opkomende politicus als marionet op het stadhuis gebruikt. De MOS fungeerde dan als handig doorgeefluik, was een eigen VIP-loket in het normaal zo onbereikbare en logge bureaucratische apparaat van Den Haag. En de MOS wist dat dan en profiteerde ervan. Maar wie die corruptiebril afdoet, zal toch ook twijfelen. Ondernemers en politici die in appjes en telefoontaps en mails pronken met hun connecties en hun daden en trots vertellen wat ze allemaal wel niet bereikt hebben. Tja, is dat dan heel veel meer dan onhandige en overdreven Haagse bluf, zoals de verdediging wel aanvoert? Aanklager Koos Plooi gaat in het Paleis van Justitie nog even door over de nachtvergunningen en over het beeld van de MOS als politieke boodschappenjongen van de broers van het Zadencentrum.
In het coalitieakkoord van 2018 is er iets over opgenomen. Hè? Ik lees daarin, ook willen we een impuls geven aan de dance scene. En ik begrijp van u, daar ging het om. De dance scene bevorderen. Klopt dat?
Ja, de nacht. Ja, en dat kan, daar kan de dance scene een onderdeel van zijn. De nacht, daar stond de dance scene.
Hoor je net ook zeggen, het ging om...
Ja, om het uitgaan, zeker.
Leven,
ja.
Jonge mensen.
Ja.
Op het moment dat ambtenaren op het stadhuis die regeling aan het uitwerken zijn, zien we in de stukken een mailtje van u aan uzelf. De recherche noemt dat dan een soort geheugensteuntje, even een vloerlijstje. En in dat mailtje schrijft u een aantal aandachtspunten voor uzelf. Ik lees ze maar letterlijk voor. Texas poker is geen gokken, aldus de rechter. Tussen haakjes denksport. Spel kan uren duren. Rekening houden met sluitingstijden. In opera, streepje, andere optie, pilot roulette. Volgend gedachte streepje, er moet pilot nachtvergunning komen. Opera, tussen haakjes, categorie 4, Texas poker, pokerwedstrijden. Als ik dit lees, doet dat vermoeden dat de nachtontheffingen er vooral moesten komen om opera ruimte te gaan bieden om daar een Texas poker gelegenheid te creëren. Ik lees niks over dancefeesten. Kunt u dat uitleggen?
Nee, ik schrijf daar meerdere dingen op.
Nee, dit is alles wat meer...
Het is wel knap dat u mijn geheugensteuntje kunt interpreteren. Terwijl ik hem toch 11 naar mezelf gestuurd heb als geheugensteuntje.
Ik kan er wel één toevoegen, ja. Maar, want ik kijk naar de datum waarop dit opgeschreven is. Toen had de rechtbank in Den Haag besloten dat Texas Hold'em, dat is ook wat daar genoemd wordt, geen kansspel was, maar een behendigheidsspel en vrijspraak.
Maar... Het is een woordspel, daar gaat het niet om.
Nou, daar bent u wel goed in.
Kan het kloppen dat u,
ja, maar ik...
dat u wist dat u voor meneer Akjol uw best zou doen om die nachtontheffingen in de stad te krijgen, opdat hij daar pokerspel zou kunnen organiseren voor de hele nacht, en dat u dat in de politieke werkelijkheid in het stadhuis hebt verkocht als we gaan de dance scene
speculeren?
Nee. Is ik het?
Ja, dat moet u zelf weten, maar dat is complete kolder. En ik vind het heel jammer, en dat doet u nu al 5 jaar... dat u alle inzet van onze partij iedere keer in het verdachte hoekje zet. Maar wij zijn bezig voor de... Voor
het coalitieakkoord...
Omdat ik dat toen niet voor elkaar kreeg.
En niet wilde.
En ook niet wilde. Er is een verschil tussen... Ja, als ik dat nu moet gaan uitleggen wat het verschil tussen dansen is en tussen gokken... dan wordt het een lange zit. En ik heb voor elkaar gekregen dat er een nachtontheffing gekomen is... dat jongeren konden gaan stappen. Daar ben ik jaren mee bezig geweest. Daar is ieder artikel van de kranten is daarbij te halen. En dat vervolgens een ondernemer de vrijheid heeft om te denken... wat zou ik nog meer willen met dit gigantische zalencentrum? Mind you, waar 500.000 bezoekers per jaar komen... waar ieder weekend 5.000 mensen ontvangen kunnen worden. Dat is zijn goed recht. En dan ga ik bij ambtenaren kijken. Kan dit? Mag dit? Ga ik vragen? Heb ik niet eens gedaan. Dus ik heb het opgeschreven. Vervolgens ben ik overgegaan tot de orde van de dag... Want gokken vond ik helemaal niet van relevant belang. Het ging mij om het uitgaan met de jeugd. En dat de heren Akjol nog andere wensen hadden, dat mogen ze hebben.
Feit is wel dat al uw inspanningen voor die nachtontheffingen... hebben ertoe geleid dat er 5 zijn uitgegeven. 2 aan de heren Akjol.
Ja.
En 3 voor bedrijven die zeggen, ik doe er niks mee.
Tijdens de behandeling van het hoger beroep in Den Haag... valt meer dan eens de naam van Jos van Rij. De oud-VVD'er en wethouder van Roermond werd jaren geleden ook van omkoping en corruptie verdacht. Uiteindelijk werd hij tot aan de Hoge Raad veroordeeld. Maar Van Rij won daarna de lokale verkiezingen en is inmiddels, na een beroepsverbod van 2 jaar, gewoon weer wethouder van Roermond. Dus de parallellen met de zaak de MOS zijn groot. In beide gevallen gaat het om een wethouder die te nauwe banden onderhoudt met ondernemers, is de klacht. En toevallig ook bij Jos van Rij was Jacco Jansen de voorzitter van de rechtbank in eerste aanleg. Daarom wil ik meer weten van die zaak van Rij. Hoe verliep die vervolging? Wat was het verschil tussen die eerste inhoudelijke behandeling en het hoger beroep bij Van Rij? En daarvoor ga ik te raden bij Van Rij's advocaat, Gitte Stevens, en bij journalist Hans Goosen van de Limburger. De krant die de corruptiezaak rond Van Rij jaren geleden onthulde. In welke zin lijken deze zaken en politici op elkaar?
Het zijn allebei machers die het vinden dat het op hun manier geregeld kan worden. En die altijd de mogelijkheden zien en niet de onmogelijkheden. En ook vinden dat de onmogelijkheden er zijn om uit de weg geruimd te worden. En ja, goed, over de manier waarop ze dat doen kun je af en toe wel je vraagtekens bij zetten.
De vriendschap die er bestond tussen Van Rij en helaas overleden heer Van Pol, die was ook zichtbaar en iedereen wist daar ook van in de stad Roermond.
Die vriendschapsbanden tussen Jos van Rij en projectontwikkelaar Piet van Pol, die waren op zich wel bekend. Maar goed, we hebben dat allemaal op een rijtje gezet, uitgezocht. En het bleek dat ze toch behoorlijk wat keren ook samen op reis gingen. Vastgoedbeurzen, voetbalwedstrijden. En ja, dat zijn we ook gaan onderzoeken. En zo is het dan aan het rollen gekomen.
Ja, goed, ik heb op een gegeven moment, u kunt het geloven of niet, maar hebben we werkelijk etentjes van misschien wel 12 jaar geleden bekeken wie heeft wat betaald en wie heeft wat gegeten. En over dat soort zaken hebben we het moeten hebben. En dan denk ik echt van werkelijk, waar zijn we mee bezig? En dat is nu ook met de zaak De Mos. Ik vraag me af, moet hier strafrechtelijk worden ingegrepen? En is het waard? Je legt een stad gewoon lam.
Laten we vooropstellen, zelfverrijking is nooit aangetroffen. Hebben wij ook nooit geschreven. Wat wel is geschreven is dat er een schijn van belangenverstrengeling was. Dan wel belangenverstrengeling. Omdat die twee, de wethouder deed stadsontwikkeling. En ging op vakantie met een projectontwikkelaar die heel grote projecten in Roermond deed. Hij bleef ook maar roepen, ik heb niks gedaan, ik heb alles gemeld. Ook na zijn veroordeling is hij altijd blijven roepen van, ik ben de enige Nederlander die veroordeeld is wegens vriendschap.
Nou ja, goed, ik denk dat ze altijd het belang van de stad voor ogen hadden. En niet zozeer het belang van degene die donaties deed. Want dat blijkt denk ik ook wel uit beide vonnissen, zowel bij De Mos als bij Van Rij. De liefde voor de stad is enorm groot.
De rechtbank liet daar wel wat ruimte toe, de Rotterdamse rechtbank. Dat bleek ook wel uit in de uitspraak. Het Hof zei het eigenlijk anders. Het Hof zei van, als jullie die vriendschap zo belangrijk vinden, dan zorg maar dat je daar, dat je voor die schijn van belangenverstrengeling, of voor eventuele belangenverstrengeling, dat je jezelf daartegen beschermt. En dat hadden jullie dan maar moeten doen.
Dat was op een gegeven moment zelfs een criterium in het recht. Je had het op je klompen moeten aanvoelen. Mm-hmm. Je had moeten aanvoelen dat ondernemers een tegenprestatie verwachten. Dat is natuurlijk onzin. En dat blijkt ook, denk ik, want de corruptie nu van De Mos, zoals die te last is gelegd, is vergelijkbaar met die van Rij en De Mos wordt vrijgesproken.
Maar kan een gemeenteraad voldoende de tegenmacht zijn voor een wethouder die al zo ervaren is en zo invloedrijk is in een stad?
Dat denk ik wel. Dat had in ieder geval dan moeten gebeuren. Maar ik denk dat zij dat ook niet gedaan hebben, omdat er gewoon niets vreemds was.
Het Hof zag gewoon de corruptie zwart-wit. Die kwam ook opeens tot een veroordeling voor witwassen, waar die in eerste aanleg nog voor vrij was gesproken.
Dus het Hof was?
Ja, veel rechtlijniger. Veel, veel rechtlijniger. Er was ook alle giften waar de Jacco Jansen, de rechter in eerste instantie, nog van zei van, nou ja, het is vriendschap, kom. Je moet ook een keer naar Saint-Tropez kunnen gaan. Daar zei het Hof van ja, het kan wel vriendschap zijn, maar die vriendschap was zo verweven met zakelijke belangen, dat het niet meer te scheiden is. En dus is het een gift. En dus is het corruptie.
Nou, ik had wel verwacht dat er een veroordeling in zat. Omdat ik zei al, daar stonden ook wat zaken op de telassenlegging die wel min of meer bewijsbaar waren.
Het Hof kwam uit op een voorwaardelijke stelstraf van 1 jaar. Maar ook met een beroepsverbod voor 2 jaar. En dat kwam heel hard aan bij Van Rij. Want die was dan wel wethouder af, maar wel weer raadslid. En ja, dit was echt een pijnlijke klap in zijn gezicht dat hij een beroepsverbod kreeg.
De veroordeling voor corruptie, dat sloeg in als een bom. We hadden dat totaal niet verwacht. En ja, ik ben nog steeds van mening dat daar een fout oordeel is geveld.
Dus rechter Jacco Jansen zag bij Van Rij nog ruimte voor vriendschap en vele tinten grijs. Het Hof was in hoger beroep rechtlijniger en bekeek de zaak meer zwart-wit. Dat was overigens hetzelfde Hof dat nu de zaak rond Richard De Mos behandelt. In de tweede week formuleert het OM de strafeis. In eerste aanleg vroeg justitie nog bijna 2 jaar onvoorwaardelijke celstraf, maar daarna schrapten de aanklagers een aantal verdenkingen. Daarom zal de eis lager uitpakken, maar nog altijd tilt justitie zwaar aan de kern van de zaak. Het OM vindt ook dat de rechtbank vorig jaar de omkopingswet en eerdere uitspraken negeerde en de lat voor een veroordeling veel te hoog heeft gelegd. Je hoort weer Koos Plooi.
Deze strafzaak gaat over vriendjespolitiek, over politieke invloed met een prijskaartje. Terwijl de verdachten hun gedrag en communicatie daarover proberen goed te praten, door die aan alle kanten te bagatelliseren, van in het belang van de stad tot Haagse Bluf, komt uit het dossier een minder fraai beeld naar voren. Het dossier laat zien hoe ondernemers wel overwogen vanuit eigen belang een politicus met een onconventionele aanpak en vlotte babbel omhoog stuwen richting de macht. Het dossier in deze strafzaak laat zien hoe machtsbederf in de lokale politiek werkt. In deze strafzaak zien wij dat de heer De Mos en in mindere mate de heer Gernaoui dit risico bewust hebben genomen. Met open ogen gingen zij de grens over, zoals de vastgoed- en de horecaondernemers die hier terecht staan er doelbewust op hebben aangestuurd dat De Mos en Gernaoui dit zouden doen. Het zal duidelijk zijn, voorzitter, leden van het Hof, waarom wij hier staan. De heer De Mos speculeert in een podcast over welk belang het Openbaar Ministerie toch bij deze strafzaak heeft. En voor het OM is er maar één belang. De vrijspraak is niet terecht en daarom is een tweede beoordeling in hoger beroep nodig.
Ook deze aflevering duidt advocaat en voormalig officier van justitie en fraudezaken Robert Hein Broekhuizen de zaak. Begrijpt hij de inbreng van het OM? Of is hier inderdaad sprake van een prestigekwestie, een politiek proces, zoals de advocaten wel beweren?
Wat zij zeggen is dat de rechter in eerste instantie het recht niet op juiste wijze heeft toegepast. En er te veel van uitgegaan is dat De Mos geen opzet had op het plegen van corruptie. En leggen de officieren uit, dat is niet wat de wet als eis stelt. De wet stelt als eis dat voldoende is dat De Mos redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat hem giften werden gedaan met de bedoeling om iets van hem gedaan te krijgen.
De advocaten zeggen, het OM maakt hier een prestigestrijd van. Het kon niet meer too big to fail, dat viel bij een van de pleidooien. Bestaat er zoiets als een prestigestrijd? Hoe werkt dat in die hoofden van die OM'ers?
Nou, vind ik wel een ingewikkelde vraag. Natuurlijk is het zo dat zaken hun politieke kanten kunnen hebben, ook voor het Openbaar Ministerie. Dat is geen prestigestrijd, dat is gewoon hun werk. Maar sommige zaken zijn natuurlijk belangrijker dan andere zaken. En sommige zaken kregen meer aandacht dan andere zaken. En deze zaak, die is natuurlijk door De Mos zelf enorm politiek gemaakt. En dat heeft dan ook zijn effect.
Wat zijn nou normaliter de bedoelingen van een ervaren vastgoed- of horecaondernemer in een grote stad als hij een gemeenteraadslid of een wethouder pleziert met een fikse donatie aan diens partij? Een belangrijke vervolgvraag is nu, wanneer is er zo'n verband tussen gift en beoogde wederprestatie dat het omkoping wordt? Er hoeft geen sprake te zijn van een daadwerkelijk voor wat hoort wat. Let wel, een tegenprestatie hoeft niet eens geleverd te zijn. Het gaat om de foute bedoeling achter de gift. Dat is volgens de strafwet omkoping en strafbaar. Als de politicus ambtenaar op zijn klompen moet aanvoelen, deze gever wil iets van mij, moet hij de donatie beschouwen als smeergeld? Moet hij die weigeren? En handelt hij verstandig door het dossier betreffende die donateur over te dragen aan een collega met voldoende afstand tot die donateur? We merken op dat het feit dat De Mos vrij open was over zijn relatie tot Akjol en het Zalencentrum de voor wat hoort wat relatie tussen beiden niet minder bedenkelijk en strafbaar maakt. De ambtenaar die zijn zwager een vergunning verleent, terwijl iedereen de familierelatie kent, is toch strafbaar als hij daarvoor tijdens campagnetijd onder tafel een gift krijgt. De communicatie tussen De Mos en de broers Akjol, die in alles ademt voor wat hoort wat, was bij derden niet bekend.
De aanklagers Plooi en Theo de Jong hameren er steeds op. Van omkoping kan al sprake zijn als de ondernemers geld in de partijkas storten met de bedoeling een voorkeursbehandeling te krijgen. En de politici moeten dan weten of op hun klompen kunnen aanvoelen dat de ondernemers iets terugverwachten.
Het gaat er in de kern om dat de ambtenaar zich moet realiseren dat de gevers hem iets willen laten doen. Als de ambtenaar vervolgens iets doet wat niet nodig is om strafbaar te zijn, hoeft dat niet iets te zijn wat de gever precies voor ogen stond. van evident en exclusief voordeel, waar de rechtbank van spreekt, hoeft helemaal geen sprake te zijn. De omstandigheden waaronder de strafbare feiten zijn begaan kenmerken zich door heimelijkheid. Het moest stiekem gebeuren. Van de giften van de vastgoedondernemers mocht niet openlijk bekend worden dat zij die hadden gedaan. Dat zou de Mos en Gernouilly in problemen brengen door een terecht verwijt van vriendjespolitiek. Ook schending van het ambtsgeheim kenmerkt zich door heimelijkheid. Het handelen van de verdachten was niet integer. Het was strafbaar en dat wisten ze, of dat hadden ze kunnen weten. Bij de bepaling van de straf wordt rekening gehouden met de ernst van de feiten die bewezen verklaard kunnen worden en de omstandigheden waaronder die feiten zijn begaan. In onze visie is een combinatie van een vrijheidsstraf, een werkstraf en een geldboete passend en geboden. Dan de strafeisen. In de zaak van meneer De Mos, een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Een werkstraf van 240 uur. Een geldboete van 10.000 euro. Een ontzetting uit het recht om een bestuurlijk ambt te bekleden in rijks, provinciaal of gemeentelijk verband, dan wel in enige andere organisatie met overheidsstatus, voor de duur van 4 jaar.
De dagen na de strafeis kwamen de advocaten met hun pleidooien. In mijn woorden samengevat, de verdediging vindt dat het OM de zaak niet meer neutraal bekijkt. Alleen maar doorzet om gezichtsverlies te beperken. Advocaten reppen van een proefproces, een politiek proces, gestart op basis van verkeerde signalen. Giften aan de partij zijn daarbij helemaal geen cadeaus aan politici zelf. De wethouders deden er niks voor terug. Het was slechts ombudspolitiek voor het algemene Haagse belang. Precies, zeggen de advocaten dan, zoals de rechtbank van Rotterdam al oordeelde.
We zijn niet uit op De Mos, maar willen weten of wat hier is gebeurd door de beugel kan of niet. Ja, helderder kan het niet. Het is dus gewoon een proefproces.
En dan zegt hij, de partij De Mos maakt goede sier met deze beleving, maar De Mos regelt helemaal niks.
Transparanter kan het niet.
De conclusie, het Openbaar Ministerie is niet ontvankelijk in de vervolging.
Dan wordt er gezegd van etentjes, bloemetjes, dat er een zekere ruimte moet zijn tussen ondernemers en ambtenaren iets aan elkaar te geven en iets voor elkaar te betalen, zonder dat dit meteen een strafrechtelijk verwijt oplevert.
Nergens blijkt dat De Mos en Gernouilly handelden vanuit de gedachte dat zij voor een donatie gehouden waren een wederdienst te leveren.
En is er sprake van een politiek proces? Want laten we wel zijn, men wilde hem gewoon niet.
Wie, als die iemand om wil kopen, zet zijn eigen hoofd meters groot op zijn pand.
En het laatste, u zult denken, daar komt Manders weer. Weer met de start van het onderzoek.
Geen sprake van gift. Als er sprake van een gift is, geen sprake van enige waardeoverdracht. Althans, dat is niet te bepalen.
Als je de strafeis in eerste aanleg uitdrukt in geld, is die strafeis zelfs omhoog. Eigenlijk is dit helemaal getransformeerd naar een proefproces.
Is dit nou omkoping? Is dit de intentie van omkoping in het heimelijke, in het niet-transparante? Dat is natuurlijk gewoon feitelijke onzin, is dat.
We willen weten waar de grenzen liggen. De verdachten zijn jarenlang al gebukt gegaan onder de gevolgen van deze vervolging.
Men is zoekende over de rug van deze personen. Voor heel Nederland is dan duidelijk hoe de samenleving hiermee omgaat.
Konden De Mos en Gernouilly op het moment dat zij een gift kregen op hun klompen aanvoelen dat de giften aan hen werden gedaan om op enig moment een voordeel op te leveren voor de gever?
Er is geen sprake van een betaling aan Richard De Mos of Rachid Gernouilly. Richard en Rachid waren ook niet gemachtigd op de rekening. De verdachten zijn door het Openbaar Ministerie ten onrechte in de eerste jaren kei en keihard aangepakt.
Wellicht heeft u ook de podcast OO De Mos gehoord. Daar komt in aflevering 3 en 4 ook Robert Heijn Broekhuizen aan het woord. En concludeert dat het maatschappelijk niet als omkoping zal worden gezien, maar feitelijk hetzelfde is, zegt hij.
Op de allerlaatste dag, na 6 dagen van kritische ondervragingen en felle pleidooien, krijgen de verdachten nog gelegenheid voor het doen van hun laatste woord.
Ook aan de oprechtheid van het OM mag worden getwijfeld. Immers, op het nu teruggetrokken frame van de criminele organisaties wilden ze de betrokkenen voor vele maanden op water en brood het gevangen gooien. Verder zijn en worden de levens van betrokkenen verwoest. Dagelijks ondervinden ik en de andere betrokkenen last van de gigantische klopjacht die het Openbaar Ministerie op ons houdt. Als mens, als volksvertegenwoordiger en als ondernemer kom ik nog dagelijks in zeer grote problemen door deze niet herstelde ernstige vorm van smaad en laster. Ik hoor u denken, waarom zou ik deze zware last nog langer dragen? Het antwoord is simpel, edelgroot achtbaar college. Ik hou van Den Haag en Den Haag houdt van mij. Het heeft lang genoeg geduurd dat de stad prachtige ideeën is afgenomen. Ik zal deze partij in 2026 naar een mega-overwinning leiden. En de mooiste dagen van Den Haag liggen daarmee echt nog voor ons.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen, maar ook nieuwe risico's. Voor zowel Richard de Mos als het Openbaar Ministerie. Volgt er opnieuw een vrijspraak? Dan is het feest bij de Mos en het échec voor justitie nog groter. Maar toch kunnen de Mos en de anderen er niet helemaal gerust op zijn. De rechtbank sprak hen royaal vrij vorig jaar, maar dat betekent niet dat het Hof daarin automatisch meegaat. Kijk alleen al naar het verschil tussen de eerste en de tweede ronde bij de zaak van Rij. Ik vraag de Mos zelf, heeft hij opnieuw zoveel vertrouwen in de goede afloop? En van expert Broekhuizen wil ik weten, valt deze zaak nog wel te winnen voor het OM? Wat verwacht hij van het hoge beroep?
Nou, het Openbaar Ministerie, daarvan denk ik dat die het een succes zal vinden op het moment dat de rechter heeft vastgesteld dat de oorspronkelijke verdenkingen waarop het onderzoek is ingezet hebben geleid tot een veroordeling. Ik denk dat het voor het OM niet uitmaakt wat voor straf eruit komt. Waar het OM om zal gaan is dat er een veroordeling komt. En of hij dan 10 uur moet schoffelen of 20 uur moet schoffelen, dat zal het Openbaar Ministerie helemaal niet uitmaken.
Waar gaat dit landen?
Ik zie het met vertrouwen tegemoet dat de goede uitspraak die wij verwachten gewoon zal zijn, volledige vrijspraak op alle punten.
Ik heb natuurlijk niet alle pleidooien gehoord. Dus ik kan me alleen maar afgaan op de inhoud van het requisitoren. En daar zie ik in die bewijsmiddelen toch een aantal momenten waarop het duidelijk is dat de Mos stappen neemt ten gunste van de mensen die hem ondersteunen in zijn partij. En als dat zo is, als dat inderdaad vastgesteld wordt dat dat zo is, zoals de officier van justitie of de advocaat-generaal dat doet, dan zou dat moeten leiden tot een veroordeling.
Ook het vreemd dat ze dan zogenaamd de beste man hebben ingezet. Die zal dan wel even van niets iets gaan maken. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Nogmaals, we brengen ze Gotham zelf mee. Van niets iets maken, dat gaat gewoon niet gebeuren. Als de rechtspraak goed functioneert, dan heb ik het volste vertrouwen in.
O.O. de Mos. Na jaren van onderzoek en een voor het OM vernietigende vrijspraak is het nu aan het gerechtshof. Was hier sprake van welwillende en soms hooguit wat onhandige ombudspolitiek van een beginnende wethouder? Of ging het inderdaad om criminele vriendjespolitiek, zoals justitie denkt? Het gerechtshof beraadt zich de komende week op zijn arrest. Onze berichtgeving daarover vind je op de website van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Na het arrest keren we natuurlijk bij je terug met een nieuwe en laatste aflevering van O.O. de Mos. Je luisterde naar O.O. de Mos, een podcast van het AD, AD Haagse Courant en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Niels Klaassen. Montage, muziek en sounddesign is verzorgd door Tjeerd Mouthaan van Audio Maestro. Eindredactie Robin Rotman. Met dank aan Daan Hofstee.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
Zweden rouwt na de moord op premier Olof Palme.
In 1986 wordt de Zweedse president Olof Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader.
De aanslag werd gepleegd op de hoek van de Tunnelstraat en de Sveaweg.
Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Maar kort daarna komt Samir terug op zijn bekentenis. Hij is onschuldig, zo zegt hij. Klopt het wat Samir beweert? Is hij echt onschuldig? En als hij de moord niet pleegde, wie dan wel? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.